De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee L.L. van den Dool uit Broek op Langendijk. De schriftlezing in deze dienst is uit Markus 5. Er zijn de volgende afkondigingen. De kerkdiensten DV zondag 22 november om 9:30 is dat nog niet bekend. En om 6:30 is het dominee J. Belder uit Harskamp. Mededeling. Zingen in de eredienst met ingang van vandaag zullen enkele gemeenteleden de psalmen zingen. Hoe u zich hiervoor kunt opgeven leest u komende week in de kerkbode. De andere aanwezigen in de kerk wordt dringend verzocht niet mee te zingen. Hiermee houden we ons aan de richtlijnen van de landelijke kerk. Collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor Gevangenenzorg Nederland en de tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan opgesteld bij de uitgang. Luisteraars thuis kunnen hun bijdrage digitaal geven. De voorzang is Psalm 75, vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en die trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 38, vers 22. Heer, ik voel mijn kracht wijken en bezwijken. We willen met elkaar ons geloof belijden. En bijzonder op een dag als vandaag is dat extra waardevol. Dat we het hebben over de eeuwigheid, eeuwigheidszondag. Dat we mogen weten dat er meer is dan vandaag. Dat er een eeuwigheid komt waarin God alles in alles zal zijn. En als antwoord erop mogen we met elkaar zingen van Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Over fundament gesproken. Nodig ik u en jou uit om aldus te blijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En is neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dag is hij weer opgestaan van de doden. En is hij opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God. Van waar hij komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. En tot die tijd belijden we: ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Hier vertegenwoordigd, maar ook online. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om Gods Heilige Geest. Almachtig God Vader, zo mogen we tot u komen, tot u naderen, naar de God die hoort, naar de God die wil luisteren. We hebben het gezongen, dat u een God bent die hoort. En dat maakt ons vol diep ontzag. Dat u betrokken wil zijn op ons leven. Dat u onze namen kent. Alle. Van zowel de levende als de doden. U bent Heer. U bent de God. Die niet loslaat wat zijn hand begon. En daar mogen we iets van proeven deze dag. Van uw heerlijkheid. Van uw nooit volprezen macht. En tegelijkertijd zo betrokken, zo dichtbij. Dat u met ons bewogen bent. Dat u ons aanraakt. Onze hand wil pakken. En daar bidden wij om. Wilt u ons meenemen deze avond. Dat u onze hand wil pakken. Ook als ons leven misschien voelt als een leven vol golven. We voelen ons bijna verdronken. En vloed komt na vloed. Mogen we dan iets merken van u, Heer Jezus? Wilt u onze hand pakken? Ons nabij zijn, ons aanraken? Daar bidden wij u om. God, Vader, we hebben u zo nodig. Bij het luisteren. Dat we het woord van u mogen vatten. Dat grote geheim van u. Wilt u ons geloof geven, ook als we zo vaak vol ongeloof zijn. Wees ons zo nabij. Wilt u zegenen, de woorden die gesproken worden door mij. Het is stamelen, God. Als het gaat om uw grote heerlijkheid. Wilt u het zegenen, dat het woord van u door de geest harten mag raken. Dat we aangeraakt door u mogen gaan in uw vrede. Wilt u ook zegenen het zingen. Het luisteren, het bespelen van het orgel. Alles wat hier gedaan mag worden. In alle beperktheid. Dat het ons mee mag brengen in die beweging van uw koninkrijk. Waarin u Heer bent. Over leven en de dood. Vader, zo vragen we u om uw nabijheid. Wilt u ons zegenen? Niet omdat wij daar recht op hebben of dat verdienen. Maar dat bidden wij u. Alleen in de naam. Van Jezus Christus. Hij die de dood overwonnen heeft aan het kruis. Amen. We willen deze avond lezen uit de schriftlezing van Markus 5 vanaf vers 21 tot en met vers 42. En vervolgens wil ik lezen uit Romeinen 8. Romeinen 14, vanaf vers 7 tot en met 9. De eerste schriftlezing is uit Markus 5, vanaf vers 21 tot 43. Het gaat over dat wonderlijke verhaal van Jairus en zijn enige zieke dochter. Maar ook een verhaal daartussen over een vrouw die al 12 jaar bloed verliest. Markus 5, vers 21. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was, en toen hij hem zag, wierp hij zich voor zijn voeten neer. En smeekte Jezus dringend, mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En Jezus ging met hem mee en een grote menigte volgde Jezus en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. En kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen, toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte er tegen u opdringt. En zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om. Zich heen om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Jezus neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei Jezus tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.
Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken was, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagogen en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hen met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. De volgende schriftlezing is uit Romeinen 14, vanaf vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heren. En als wij sterven, sterven wij voor de Heren. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heren. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij wel zowel over de doden als levenden zou heersen. Tot zover het woord van onze God. Laten we het elkaar zingen van Psalm 42, vers 2 en 3, waarin we het hebben over de pijn, maar ook over de hoop die in God ligt. We zingen met elkaar Psalm 42, vers 2 en 3. Na de verkondiging willen we met elkaar biddend zingen het gebed van de Heere, vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. Anderhalve week geleden was het de week van het leven. Misschien heeft u iets van meegekregen. Een week van het leven die gericht is op het nadenken van wat betekent het leven. En wat betekent dat onder andere over hoe we denken over het ongeboren leven. Goed om dat te doen. Om daarover na te denken. Over de betekenis en de zin van het leven. Om daar waarde aan te hechten. Zeker als gelovigen is het belangrijk om daar steeds over na te denken en ook het gesprek over te voeren. Over het leven. Maar de arts Paul Lieversen in het ND, die kopte afgelopen week: is het niet goed om naast die week van het leven ook een week in te voeren van een week van de dood? Een week van de dood. In eerste instantie zou ik er niet aan willen denken. En misschien herkent u dat wel. Een week over de dood, de eindigheid van het leven. Misschien merkt u het om u heen dat we daar liever langs heen lopen. Langs de vergankelijkheid. Langs het sterven. Langs ziekte die blijvend is. We lopen er liever langs heen. Proberen het gesprek ook misschien wel te ontwijken. Maar toch is het goed om daar juist aandacht aan te schenken. Aan de eindigheid. En daarom is het ook goed om vandaag op de dag van Eeuwigheidszondag, de dag waarin de laatste zondag centraal staat voor Advent, stil te staan bij de dood die in het leven is gekomen na de zondeval. Om daar een gesprek over te voeren. Want is het niet zo dat we allemaal te maken krijgen met de dood? Vroeg of kort, we krijgen ermee te maken. En misschien heeft u het afgelopen jaar wel heel dichtbij meegemaakt. Het verliet, het verlies, het verdriet. De onmacht, de machteloosheid. Het is iets wat op ons leven komt. En we zullen het ook zelf meemaken. Ook ons leven is eindig. Of Christus zal weer terugkomen. Maar we zullen er mee te maken krijgen of hebben. En daarom is het goed om het gesprek erover te voeren. En ten tweede is het ook goed om het gesprek te voeren, omdat we het zo moeilijk vinden om erover te praten. We vinden het zo gruwelijk moeilijk om stil te staan bij je verlies, bij je verdriet. Zomaar maak je een opmerking van troost door te zeggen: je had toch nog twee andere kinderen? Of je moeder was toch al 83? Of je hebt nog je vader. Goed bedoeld, maar zo vaak zo pijnlijk. We vinden het moeilijk om naast mensen te staan. Naast mensen te huilen. De dood onder ogen te komen. We lopen er liever langs heen. Het is eigenlijk bijna een taboe. Hoe vaak wordt er op een verjaardag over de dood gepraat? Eerlijk gezegd, ik heb dat nooit meegemaakt. En zelfs bij begrafenissen kan het zo zijn dat we er langs heen lopen. Het gaan hebben over de mensen die je ontmoet. Over hoe het met hun gaat. Maar het kan ook anders zijn. En dat was het laatste punt van die Paul. Juist het hebben over de dood, over de eindigheid van het leven, of als iemand overleden is en dierbare van u, dan leidt het vaak ook juist met de mensen waarom je geeft, je diepste vrienden, je familie, ook tot het leven. Over de zin van het leven, de betekenis daarvan. Als je het over de dood hebt, gaat het ook vaak over het leven automatisch. Over wat belangrijk is, echt belangrijk is. Want als er de dood in het leven komt, dan gaat het echt om wat van waarde is. Niet het materialisme, de vluchtigheid, carrière, maar dan gaat het echt over van elkaar houden. Elkaar vastpakken, elkaar geven, elkaar bijstaan, oog voor elkaar hebben. Voor elkaar koken, daarbij zijn, dichtbij zijn. Dat. Vandaag zien we twee vrouwen die bij Jezus worden gebracht. Allebei hebben ze te maken met verdriet, met pijn, met moeite. Een leven dat anders ging dan gehoopt. En één is een meisje van 12 jaar en de andere is een vrouw die 12 jaar lang ziek is en leeft onder een taboe. Laten we eens meelopen met wat daar gebeurt. Als Jezus daar over de aarde gaat en betrokken is op mensen. Twee zieken, twee vrouwen. En we zullen ook merken, twee diep gelovigen. Jezus wordt aangesproken. Het is wel opvallend. Jezus wordt niet zomaar aangesproken. Maar het is een man van een synagoge, van de elite, niet van zijn groep. En hij valt zo voor Jezus neer. En hij zegt, vol verdriet, vol pijn in zijn hart. Mijn dochter, het is ook zijn enige dochter, ligt op sterven. En hij knielt voor Jezus neer met alles wat hij in hem is. Hij schaamt zich niet voor de mensen om hem heen, voor het dorp, voor de mensen, in die drukte. Maar hij legt zijn hele leven voor Jezus neer en hij valt voor Jezus neer. En mijn dochter ligt op sterven. En ik smeek u, Jezus. Ik smeek u, Heer. Wilt u haar gezond maken? Wilt u haar beter maken? Haar herstellen? Hij schaamt zich niet. En Jezus, ondanks de afstand die zou kunnen zijn tussen de synagoge en hem, vraagt niet door hoe het komt, wat er gebeurd is, wat er misgegaan is misschien. Maar Jezus, die loopt mee. Onvoorwaardelijk, zonder vraag. En dan gaat hij, als een van hen. Jezus gaat mee met die man, die Jairus. En ze lopen richting het huis van verdriet. Het huis van ziekte. Het huis van diepe zorgen. Het huis waar het spannend is. Waar elke seconde telt. Waar gang voor nodig is. Onmiddellijk nodig is. En als Jezus daar gaat en Jairus denkt, dat dit komt misschien nog wel goed, wordt het opeens doorbroken, dit verhaal, deze geschiedenis. Opeens lijkt dit verhaal aan een kant te gaan, voor een nieuw verhaal. Kijk maar, het is alsof er een verhaal opeens tussen wordt geschoven. En we hebben te maken met een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, vers 25. En veel geleden heeft onder toedoen van dokters. Deze vrouw blijft menstrueren. Ook een taboe, toch? Ze verliest steeds bloed. Ze blijft bloed verliezen. En ze is onrein. Ze is geïsoleerd. Eigenlijk iemand die in quarantaine is. Vanwege corona, maar dan altijd. Niet voor 10 dagen, maar 12 jaar. 12 jaar is ze afgezonderd van de mensen om haar heen. Van haar dierbaren, van haar geliefde. Ze had ze misschien willen knuffelen, vast willen houden, maar ze is onrein, ze is ziek. Ze is besmet. Ze wordt op afstand gehouden. Haar Zij? Nee. Deze vrouw, zij is die vrouw van de bloedvloeien, van die ziekte, die blijvend besmet is. Misschien wordt er wel overlacherig over gedaan, meewaardig. Ze is echt geïsoleerd geraakt. Ze heeft eigenlijk maar één hoop, en dat zijn de dokters geworden. En vindt gek. Als je niet in de nabijheid kan zijn van familie, van vrienden, van mensen om je heen, dan moet je toch ergens je hoop opvestigen. Het zijn de dokters, de wetenschap. Maar zij hebben niet haar gezien in wie ze was. Zij hebben misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid. En dokter na dokter heeft ze bezocht. En elke keer werd ze armer en armer. Maar ze werd niet geholpen. Het werd er alleen maar slechter van, staat er. Vind je het gek? Als je steeds maar zieker wordt en als niets helpt. Als niemand je ziet. Als het alleen maar om geld zou gaan. En dan staat er zo mooi. Ze heeft iets gehoord. Misschien heb je het ook wel gehoord. Woorden van Jezus. Herken je dat? Woorden van Jezus. Die je zondag hoort. In de Bijbel hoort. Woorden van Jezus. En dat woord van Jezus is niet een woord van veraf gebleven voor haar. Maar het is een woord geworden van dichtbij. Ze heeft het gehoord. Die woorden van Jezus. En ze weet. Ik moet naar Jezus toe. Met mijn probleem. Met mijn ziekte. Ik heb het woord van Jezus gehoord. Ik weet dat hij geneest, redt, herstelt, heelt, rein maakt wat onrein is. Zelfs wat besmet is, wil genezen. Ze heeft het gehoord van Jezus. Maar horen van Jezus is nog niet iets ermee doen. Ik weet van veel mensen die veel woorden van Jezus hebben gehoord, maar er nog nooit iets mee gedaan hebben. Zoveel over Jezus gehoord, maar nog nooit daar iets mee gedaan hebben. Vanwege legitieme redenen. Omdat het misschien niet voor jou is. Of omdat je misschien te besmet bent. Of er te veel gebeurd is. Of wat dan ook. Woorden van Jezus, maar toch op afstand gehouden. Genoeg redenen, ook voor deze vrouw, om op afstand te blijven van Jezus Christus. Hij die gezalfd is, hij die rein is, hij die de heerlijkheid van God heeft laten zien. Ze had genoeg redenen. Ze was onrein. Ze was vies. En misschien voelde ze zich ook vies. Ze had het ergens anders gezocht, al 12 jaar lang, niet bij God. Genoeg reden om niet naar Jezus te gaan. Maar toch durft ze het aan. Ze durft met haar afstand, die tussen haar en Jezus ligt, naar Jezus te gaan. Daar klinkt hoop in, geloof in. En ze gaat naar Jezus toe. Ze maakt die beweging. Ze durft het aan. Ondanks de quarantaine waar ze in zit. Dat ze geïsoleerd moet blijven. Dat ze zich eigenlijk niet over de openbare weg durft te begeven. Ze durft zelfs aan om voor Jezus de publieke ruimte te betreden. Ondanks haar besmetten gaat ze door die groep heen. En ze weet, als ik maar het kleed van Jezus aanraak, dat zal genoeg zijn om mij te behouden. Ze gaat met haar verdriet, met haar pijn, haar ziekte, naar Jezus. Ze blijft niet op zichzelf. Ze blijft niet bij haar besmetting. En dat maakt dat dit verhaal bij het andere verhaal past. Van Jairus. Ook Jairus liet zich niet tegenhouden door zijn verdriet. Door de wanhoop. Door het weten van mijn dochter die zal overlijden. Maar allebei maken ze een beweging naar Jezus Christus toe. Ondanks hun machteloosheid. De afstand tussen Jezus. Ze blijven niet op zichzelf. Maar ze durven
Ze durven naar Jezus te gaan. Durft u dat ook? Durf je dat? Voor hem neer te vallen. De schaamte voorbij. Durf je met al die afstand van zonde, beperkingen, falen, tekortkomingen, besmettingen, toch voor hem te knielen? Dat wil hij zo graag. Kijk maar. Want midden in dat verhaal, wat daar gebeurt, wordt zij genezen. Ze wordt hersteld. Die vrouw die dat 12 jaar lang van alles geprobeerd heeft. Daar wordt ze geheeld, gereinigd, heel gemaakt. En als Jezus haar geneest, dan voelt hij dat er kracht uit hem gaat. Hij verliest kracht om haar kracht te geven. En vraagt de discipelen: wie heeft mij aangeraakt? En die massa van mensen om Jezus heen, het dringen en stoten, het is geen 1,5 meter samenleving. De discipelen kijken Jezus is vragend aan. Hoe kun je dat nou vragen? Hoe kun je dat vragen? In deze massa. Maar Jezus kijkt rond. Hij blijft kijken. Hij zoekt de ander. Hij zoekt jou. Jezus blijft rondkijken. Niet alleen naar die vrouw, maar ook vandaag de dag nog steeds. Hij blijft rondkijken om mensen maar te helen. Te herstellen. Om mensen in het licht te brengen. In het de volle licht, in de volle waarheid. En dan, deze vrouw, die durft toch aan. Jezus kijkt en zij durft eraan toe te geven. Bevend. Schaamte. Vol schaamte. Knielt ze voor Jezus neer. En de mensen zullen haar vast herkend hebben van het dorp. Maar daar gebeurt het meest bijzondere. Daar vertelt ze de volle waarheid, staat er in vers 33. Daar durft ze aan het licht te komen. En dat gebeurt altijd, dat gebeurt steeds. Als mensen in het licht van Jezus komen, als mensen merken en weten, Jezus kijkt naar mij en dat doet hij. En je durft voor hem neer te vallen. Schaamte, met vol beven, vol vrees. Dan worden we altijd in het licht gezet. Afgelopen week mocht ik het nog ervaren bij een vrouw die zoveel pijn had met haar verleden. En we hebben het gehad over Jacobus. Belijden wij onze zonden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Deze vrouw kwam in de volle waarheid te staan. Zonder voorwaarden wil God het ook vandaag met jou en u doen. Leg het maar bij hem neer. Je ziekte, je zorg, je pijn. Al loop je er al 12 jaar mee. Het kan. Het kan vandaag. Dat je in het licht wordt gezet. Want daar is waarheid. Bij God. Bij Christus. Daar ontvangen we licht. Daar ontvangen we vrede. Daar valt de ballast weg. En dan zegt Jezus zo mooi. Ik hoop dat je het gelooft. Hè? Ik hoop dat je er iets mee doet vandaag. En doe het opnieuw. Doe het steeds opnieuw. Want dan zegt Jezus, dochter, uw geloof heeft u behouden. Zoon, uw geloof heeft u behouden. Waarheid valt over het leven. Licht komt door. Het breekt daar zo door. Zij raakt Jezus aan en ze wordt door God aangeraakt. Dat is het evangelie. Heerlijk. Zo bevrijdend. Ja, Iris, die moet wel gedacht hebben. Dit duurt me te lang.
Maar je hoort er niets over. Er komt wel een andere interruptie. In vers 35. Jezus die praat nog, staat er. Terwijl Jezus nog praat. Hij is nog bezig met dat wonder. Kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge. Die zeiden. Jairus, uw dochter is gestorven. En dat is zo definitief. Als je zoiets hoort. Uw dochter is gestorven. Of misschien de naam van uw geliefde is gestorven. Wat een pijn ligt erachter. En over slecht adviezen gesproken. Hier is er een. Van diezelfde boodschappers. Waarom valt u de meester nog lastig? Waarom? Een woord dat snel klinkt. Waarom? Waarom valt u de meester nog lastig? Waarom was Jairus niet bij zijn dochter, bij de laatste ademhaling? En waarom was hij naar Jezus toe gerend? Waarom had hij niet beter thuis kunnen blijven? Of een goede dochter erbij kunnen halen? Dan was het nog op tijd geweest. Waarom? Waarom? Hier zeggen ze eigenlijk van. De hoop is opgegeven. En misschien heeft Jairus het ook wel gedacht. Waarom? Wat Jezus hoort, staat er. Het is Jezus die dan in het interpreteert. Hij zegt, zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen Jairus. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Wees niet bang. Zelfs als de dood is aangezegd. Geloof alleen, Jairus. En misschien hebben ze hebben de gang doorgezet. Die vrouw is daar gebleven. Met bloedvloeien. Weet niet hoe het daar verder ging. Maar Jezus gaat met drie van zijn intieme mensen naar dat huis. Petrus, Jacobus en Johannes. Ze lopen richting dat huis vol verdriet. Waar het definitieve uitgesproken is. Gestorven. En de hoop is weg. De hoop is voorbij. Het had nog zo mooi kunnen wezen. Als Jezus op tijd was geweest. Hetzelfde verwijt als bij de geschiedenis van Johannes, die in het graf ligt. Maria, die had het gevraagd. Was hij op tijd geweest, dan was Johannes nog genezen, gered. Maar nu te laat. Jezus komt misschien bijna altijd te laat, denken we. Toch? Maar toch? Jezus wil naar het huis gaan, vol verdriet, vol pijn. Met drie van zijn vrienden loopt naar binnen. Maar voordat hij naar binnen komt, ziet hij de mensen die beroepsmatig aan het huilen zijn. Aan het schreeuwen zijn. En die mensen worden aan de kant geduwd, als het ware. Jezus wil met hen zijn. Met vader en moeder en dat ene dochtertje. Die enige dochter. En Jezus gaat het huis binnen. En zegt. Zij slaapt. Er is nog hoop. Zou je kunnen zeggen. Maar als het slaap betekent, is een metafoor voor de overledene in die tijd. Dus ze was al overleden, maar dat slapen, dat laat de hoop zien dat we eens zullen opstaan. De omstanders lachen. Wat wil deze Jezus? Wat wil deze Jezus? Mogen we niet huilen? We mogen wel huilen. Natuurlijk. Jezus huilt zelfs bij dat graf van Johannes. Om zijn vriend. Lazarus. Waar hij zoveel om gehouden heeft. Jezus huilt. En ook de psalmen staan vol van verdriet, vol pijn, vol moeite. En ook de psalmen staan vol van een God die troost, die nabij is. Jesaja zegt dat ook zo mooi. Ik ben het die u troost. En een psalmist schrijft ergens anders. Mijn traan hebt u bewaard in een fles. Daar gaat het niet om. Maar Jezus wil hier een wonder doen. En hij loopt naar binnen bij die vrouw en man. Vader en moeder met het ene dochtertje. En Jezus die loopt naar haar toe. Pakt haar hand. Ook dat was niet de bedoeling qua reinigingswetten. Als je iemand zou aanraken die overleden was, zou je onrein zijn. Maar Jezus pakt dat handje vast van die 12-jarige meisje. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar 12 jaar. Jezus pakt dat hand, pakt die hand vast. Er spreekt woorden van leven, zoals altijd. Talita, kumi, meisje. Ik zeg je, sta op. Vers 41. Meisje, ik zeg je, sta op. En ze wordt uit de dood opgewekt. Ze ontslaapt. Ze wordt wakker. Ze ontvangt licht. Het meisje staat meteen op. En de menigte om hen heen die net lachten, die net huilden, die zijn nu buiten zichzelf. En Jezus zegt hen om het niet door te vertellen. Messias wil blijven bij deze mensen. En hij zei tegen dat kleine dochtertje dat ze moet gaan eten als bewijs dat ze echt leeft. Waarom doet Jezus dit? Waarom herstelt Jezus hier dat dochtertje van Jairus? Dat enige dochtertje. Waarom herstelt Jezus die zoon van die weduwe uit Nain? Waarom slaat Jezus Johannes, Lazarus, uit de dood opwekken? Waren er niet veel meer mensen, kun je je voorstellen, die overleden waren, die ziek waren? Waarom deed Jezus dit? En waarom Johannes niet, die onthoofd is in de gevangenis? Maar waarom deze drie wel? Een vraag die op ons leven kan afkomen dichtbij. Als verdriet ons overkomt. De pijn. De dood. Ons wordt aangezegd. Dichtbij. Waarom? Waarom doet Jezus deze drie mensen wel? Om iets te laten zien van wie Jezus Christus is. Jezus Christus die komt hier op aarde om te laten zien wie daadwerkelijk de macht heeft. En hij laat iets van die macht zien van de toekomende tijd. Dat eens op een dag alle die ontslapen zijn zullen worden opgewekt. Staat zo mooi in Matteüs 12 vanaf vers 26. Ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Jacob. Ik ben de God van Isaac. En hij zegt dan, God is niet de God van de doden, maar de God van de levenden. Ja, Abraham is overleden. Isaac is overleden. Ja, Jacob is overleden. Maar God is een God van de levenden. En hoe komt dat? Omdat als we overleden zijn in de handen van onze liefdevolle vader, als we hem onze troost gevonden hebben, zoals de dochtertje van Jairus, en die vrouw die al 12 jaar pijn had, dan zijn we levend. Want ook de dochtertje van Jairus is later overleden. En net als die andere drie. Maar als we onze gebrekige handen leggen in de hand van God, dan mogen we weten dat het zij leven, het zij dood, onze hand vast ligt in zijn hand. Dat Jezus dan zal zeggen, ook over onze dood, meisje, jongen, zoon, dochter, sta op. Het licht is over je aangekomen. Het licht is je over je aangesproken. En zo staat het ook zo mooi in Romeinen 14 vers 9, wat we net gelezen hebben. Dat de Heer, staat er, Jezus, hij is Heer van de dood. De Heer van de dood. Hij staat erboven. Hij staat erboven. Hij gaat over deze krachten uit. Als hij koning is, als hij Heer is, kan de dood niet blijven. En als God de God van Abraham is, is hij niet dood. God overwint de laatste prikkel aan het kruis. En daar riep hij het ook uit. Waarom? Waarom? Maar toen bleef het stil. Toen wel. Terwijl nu als u waarom uitroept, dan mag u weten dat we een God mogen hebben van dichtbij. Van aanraking. Hij raakt zo dat meisje aan. Hij pakt zo uw hand vast. En ik hoop dat je mag ervaren als de golven over je leven slaan. Dat je mag weten dat je wordt vastgehouden door die ene sterke hand van de God van de levenden. Hij die Heer is zelfs over de dood. De Heer is over het leven. En daarom zijn die drie mensen ons voorgegaan. Om te laten zien. Jezus is Heer. Zelfs over de dood. Geloof je dat? Heeft u al eens geprobeerd om zijn kleed aan te raken? Heb je eens geprobeerd om voor hem neer te vallen? Je eigen trots voorbij. Je eigen ik. Je eigen kunnen. Zelfs je eigen falen voorbij. Leg alles maar in de hand van Jezus. Want één ding is zeker. Daar wil ik mee afsluiten. Jesaja 40 vers 8. Het gras verdort. De bloem die valt af. Maar het woord van onze God blijft voor eeuwig en altijd. Amen.
Laten we God danken hoe hij is en samen ook voorbeden doen.
Almachtig God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken u nooit volprezen naam. Wij danken u om uw grootheid, uw macht en uw heerlijkheid. Dat zelfs de laatste vijand, de dood, door u verslagen is aan het kruis. Het heeft geen macht meer. Dat mogen we weten, mogen we geloven. Zelfs in alle moeite en pijn van vandaag, het verdriet wat zo groot is. U kent ons daarbij, u weet van ons. Maar we mogen weten, Heer Jezus, dat u de Heer bent van de levende en van de doden. Heere, u raakt niet out of control. Nee, bij u is de macht en de kracht voor nu tot altijd. Heer, wat mag het dan ons geruststellen? Wat mag er dan veel van ons afvallen? Want hoe vaak denken we dat het in onze hand ligt? Dat het koninkrijk ons koninkrijk is. Dat het leven ons om ons draait. Dat wij maar aan onze eigen eer moeten komen. Zo vaak zijn we bezig met onze wil in plaats van de uwe. Vader, we willen u bidden dat u ons vergeven. Als we het ergens anders hebben gezocht. Misschien al jaren. En misschien denken we, voor mij kan dat niet meer. Maar leer ons te hopen, te geloven. Dat zelfs na 12 jaar, na allerlei besmettingen, zoveel afstand. Dat er bij u zoveel genade is, zoveel waarheid, zoveel vrede. En breng ons dan bij het kruis. Breng ons bij Jezus Christus. Bij de volle waarheid van het evangelie. Waar licht is, waar vrede is, waar verzoening is. Zelfs leven na dit leven. God, we danken u. Breng ons op de knieën. Als Jairus. Als die bloedvloeiende vrouw. God, we willen u ook vragen of u ons wil zegenen als mensen. Als we als gelovigen om mensen mogen staan die verdriet hebben. Dat we mensen mogen zijn die kunnen luisteren, die kunnen troosten. Zoals u dat alleen kunt. Maar leer ons dat ook. Nabij te zijn. Mee te lopen, mee te wandelen, te luisteren. Geen slecht adviezen, al helemaal niet dat er bij u geen hoop is. Maar breng ons tot mensen die luisteren en die iets van die hoop mogen laten zien in Jezus Christus. Die nabij kunnen zijn. Vader God, we willen ook bidden voor hen die het vandaag extra zwaar was, deze dag. Als verdriet omhoog kwam. Komt. Gemis. De gelegen plek die blijft. De pijn en het verdriet. Wilt u ze nabij zijn. Geef hen uw troost. In al dat verdriet wat op hun leven spat is gekomen. U weet ervan. U weet van de pijn en moeite. U hebt zelfs alle pijn en moeite geleden. In die diepe donkerte. Diepe duisternis die over Golgotha ging. Troost ons dan, zoals u het alleen kunt. Vader God, wilt u ook ons helpen om bij u te zijn. Met al onze vragen, al onze gedachten, al ons falen, al ons tekort. Dat we naar u rennen, naar u zoeken. Ook met onze waaroms. Die we kunnen hebben. Bij de gang van het leven. Dat wij u hoop mogen vinden, mogen weten dat u erbij bent. Wilt u ons als gemeente zegenen. Wilt u
de hervormde kerk hier nabij zijn. In Kerkwijk. In Bruchem. Wilt u ook de dominee nabij zijn? In zijn ziek zijn? Wilt u hem herstellen, genezen? Wil u ook bidden voor Bruchem? In de vakante periode, wilt u ze zegenen? Wilt u ons als kerk bijeenhouden, ook in deze tijd van online zijn? Wilt u ons nabij zijn? Ons zegenen? Om het steeds weer het goede te doen, wat past bij uw koninkrijk? God, we willen u vragen, wilt u ons helpen om steeds uw weg te gaan? Zodat we in die volle waarheid mogen leven. Bij u, Jezus Christus. U de God die de God bent van de levenden en van de doden. We willen ook bidden, Heer, voor onze jongeren. Wilt u ze zegenen? Als er vanavond weer JV is. Wilt u ze een goede meeting geven online. Dat ze het goed mogen hebben. We willen ook bijzonder zijn met de leerkrachten, docenten op scholen. Wilt u de jongeren zegenen in hun studie, in hun werk, wat ze mogen doen. Wilt u ons zegenen, God, in het werk, dat we dat mogen doen zoals u dat zou doen. Wilt u ons helpen in ons vader en moeder zijn. Wilt u ons helpen in ons verdriet, in ons verlies. Wilt u ons helpen als opa en oma, als vader en moeder. Wilt u ons helpen bij het leven. Dat we het mogen leven als kinderen van u. Die getroost mogen worden door onze liefdevolle hemelse Vader. Geef ons steeds het geloof als die vrouw. Dat we het bij u zoeken. En bij u geloof mogen vinden. Hoop mogen vinden. Geef ons, Heere, steeds die overgave. Zodat uw koninkrijk mag doorbreken. Lichtje bij lichtje. Tot eer van uw naam. Zo leg het bij u neer. Niet omdat wij daar recht op hebben. Maar we leggen het alleen neer. Omdat u verzoening heeft gebracht. Redding. Door het verzoenend werk van Jezus Christus. Onze Heer en Heiland. Amen. We mogen het uitroepen. Uitzingen met Psalm 146 vers 3. Dat we bij God een zalig leven mogen hebben. Als we hem om hulp gevraagd hebben. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146 vers 3. Bij de uitgang heeft u de gelegenheid om uw gaven over te geven of over te maken. De Heer zegent u en uw gaven en we mogen gaan in de zegen van onze Heer, onze Heiland.
De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij ziet u en hij geeft u zijn vrede. Amen.